De schriftlezing voor vanmiddag staat in verband met de behandeling van de Heidelbergse Catechismus zondag 46. En we willen samen lezen uit het Heilige Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 23. Matteüs 7, de versen 1 tot en met 23. In Matteüs 7, vers 1, te beginnen luidt Gods woord als volgt. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. Wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet. En hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie... Er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog, dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geef het heilige de honden niet en werp uw parelen niet voor de zwijnen, opdat zij niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt. En u zal opengedaan worden, want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hem een vis zou bidden, dat die hem een slang zal geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaafskleren tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen... Maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover onze schriftlezing. De gemeente mij is gevraagd om stil te staan bij wat in zondag 46 in ons Heidelbergse catechismus wordt beleden in de vorm van vragen en antwoorden. Naar aanleiding van het gebed en het gebed des Heeren in het bijzonder. In 120 wordt gevraagd waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken onze Vader. En het antwoord luidt op dat hij van stonde aan in het begin van ons gebed... in ons de kinderlijke vrees en toevoerzicht tot God verwekken. Welke beide de grond onze gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen wij van hem bidden, wij van hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. 121 wordt gevraagd, waarom wordt daarbij gevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord op dat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almacht, almachtigheid alle nooddruf des lichaams en der ziel verwachten. Gemeente, het lijkt mij goed om vooraf te benoemen dat het onderwerp of het woord vader voor sommigen van u, dat weet ik niet, maar best een moeilijk woord kan zijn, het woord vader. Dat zal niet zo zijn als u in liefde mocht worden opgevoed. niet foutloos en niet zondeloos door uw aardse vader. Maar ik weet nog goed dat ik als kandidaat voor het eerst te maken kreeg met iemand met incest. En dan kan het wel eens zwaar zijn in de kerk om het woord vader op God toegepast op de juiste wijze te interpreteren. Ik wil dat toch vooraf gezegd hebben, voordat we verder gaan en ik u de punten en het thema zal noemen, omdat dit, ik ken u daarvoor veel te weinig, omdat dit toch voorkomt. Ik wil u vanmiddag een God zo bepalen bij wat de catechismus aan de orde stelt en daarbij u voorlezen nog wat in vers 11 staat van Matthäus 7. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is goede gaven geven degene die ze van hem bidden. Bij dit tekstvers en bij het geheel van de catechismus willen we samen vanmiddag stilstaan bij het thema de aanspraak onze vader die in de hemelen zijt. De aanspraak onze vader die in de hemelen zijt. Ik wil met u stilstaan bij een viertal punten. Ten eerste het gebruik van deze aanspraak. Ten tweede de inhoud van deze aanspraak. Dat zal beperkt zijn, want het is zoveel dat we daar niet alles van kunnen zeggen. De inhoud van deze aanspraak. Ten derde het doel van deze aanspraak. En ten vierde de aanbidding door deze aanspraak. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dus als eerst het gebruik. Ten tweede iets over de inhoud. Ten derde het doel. Wat bedoelt God? Wat bedoelt Heer Jezus met deze aanspraak? En ten derde de aanbidding door deze aanspraak. En de punten 3 en 4 lopen eigenlijk wat in elkaar over. Als eerste het gebruik van de aanspraak onze Vader die in de hemelen zijt. Gemeente, het is een vorige keer met u gegaan in zondag 45 over gebed. En als ik op catechisatie de vraag stel wat is bidden, dan krijg ik vaak als antwoord spreken. En wanneer een ander zegt praten met God. En dat is waar. Bidden is spreken met, ja ook tot, maar ook met God. En nu is het ook in normale gesprekken niet ongebruikelijk dat we, meestal aan het begin, elkaar op een bepaalde manier aanspreken voordat het gesprek begint. Als je kinderen op school een vraag stelt, dan zal het heel vaak voorkomen dat je, voordat je je vraag stelt, zegt: meester, ik snap som 6 niet. Je zegt niet: ik snap som 6 niet, maar je zegt er even bij: meester of juf. En je roept thuis niet zomaar iets, maar je zegt er dan bij: mama, kunt u mij even helpen? Een vraag of een gesprek kan begonnen worden met een, wat wij dan noemen, aanspraak. Iemand spreekt je aan. Het kan soms ook zonder. Er zullen ook gebeden zijn, waar misschien de nood zo hoog is dat zelfs de aanspraak niet onder woorden wordt gebracht. Die is er wel in het hart, maar die wordt dan niet verwoord. Of als je erg in nood bent, dan kan het zijn dat je alleen maar zegt help en niet eens aanspreekt wie je bedoelt. Of dat dat misschien onduidelijk is. Een aanspraak heeft dus een bepaald nut, een bepaald doel. O God, wees mij zondaar genadig, zei die tollenaar. In een aanspraak wordt eigenlijk duidelijk hoe de posities zijn. De verhoudingen. Als je zegt meester, dan ben je waarschijnlijk leerling van die meester. Het kan ook zijn dat een ouder zegt meester, natuurlijk, en die is daar geen leerling. Maar vaak zegt het iets over de verhoudingen. Als je dokter zegt, dan ben je waarschijnlijk ziek. Patiënt, dokter. En dan spreek je de dokter aan. Majesteit, Dat zegt een onderdaan bijvoorbeeld van koning Willem-Alexander. Zijn dochter, die zei pas ook een keer majesteit, maar meestal zal zij zeggen vader. Maar zo af en toe zal ook zij zeggen majesteit. En u zult begrijpen dat in een predikantsgezin ook voor de predikant. Als mijn kinderen een beetje ondeugend zijn, dan zeggen ze wel eens dominee als ik niet snel genoeg luister. Want dat schijnt te helpen, maar meestal zeggen ze toch vader. Het zegt iets over de verhoudingen. Het zegt iets over de posities. In één woord wordt duidelijk. Hé, een leerling met een meester. Een dokter en een patiënt. Ook al klinkt er maar één woord, dokter, toch is er ook iemand anders in betrokken. Want dat is degene die dan patiënt is. Eigenlijk zegt die aanspraak ook wel iets over wat je van die ander verwacht en waar je bij die ander een beroep op doet. Als mijn kinderen aan tafel zouden zeggen, meneer, mag ik een boterham? Dan ga ik die boterham niet geven, dat weten ze. En ook als ze zeggen, dominee, mag ik een boterham? Dan geef ik die boterham niet. Vader, papa. Want een vader kan, tenzij het brood op zou zijn, niet weigeren om het brood te geven. Vader. Het zegt dus ook iets over de verwachting die je hebt van die ander. En als u, gemeente, nou bidt. Dat doet u toch hopelijk. Elke dag. Jullie toch ook, jongens en meisjes. Hoe beginnen we dan ons gebed? Of moeten we vanmiddag eerst beginnen met belijden, heren. We beginnen vaak zo gedachteloos te bidden. We spreken u soms gedachteloos aan. Dat is natuurlijk in het gebed niet goed. Vanmiddag ook een moment van diepe bezinning. Hoe spreken we hem aan die in de hemel woont? Dat zegt de aanspraak ook. En dan is het niet zo dat de ene aanspraak goed en de andere aanspraak verkeerd is. Maar het is wel goed om bewust ermee om te gaan en te waken voor sleur. En misschien moet u juist om sleur te voorkomen ook bewust variëren. Ik denk dat de meeste catechisanten ook hier, als ik de vraag zou stellen, hoe begin je je gebed, misschien zeggen, nou, ik begin meestal met Heere of Heere God. En dat is goed, dat is niet verkeerd. Maar er zit wel een gevaar in, als je er gedachteloos het uitspreekt. Soms hoor ik van catechisanten wel eens dat ze ook dingen toevoegen, dat vind ik wel mooi. Het woord barmhartig of het woord rechtvaardig. Of getrouw, getrouwe God en Vader in de hemel. Zo kun je je gebed beginnen. Die aanspraak is niet onbelangrijk. Die aanspraak is eigenlijk al heel veelzeggend. Hoe spreken we God aan? Hij die onze schepper is. Het is ook goed om hem als schepper aan te spreken. Maar niet alleen als schepper. Ja, hij is ook onze rechter. En ook dat kan in de aanspraak soms voorkomen. Heere in de hemel. Of onze Vader. Heere der heerscharen. Waar je ook iets van zijn majesteit in tot uitdrukking wil brengen. De Heer Jezus heeft aan zijn discipelen ook iets gezegd over hoe ze zijn Vader allereerst moesten aanspreken. De discipelen. Onze Vader. In het hoge priestelijk gebed in Johannes 17 gebruikt hij ook andere aanspraken. Daar zegt hij bijvoorbeeld ook Heilige Vader. Daar lees je zomaar overheen. Johannes 17. Heilige Vader. En ook Rechtvaardige Vader. Die vind ik ook wel heel bijzonder. Zo spreekt hij tot zijn Vader in de hemel. In het hoge priesterlijke gebed, wat wij vaak noemen het volmaakte gebed. Gij dan bidt aldus. Zo klinkt dat voorafgaand aan het gebed des Heren. Gij dan bidt aldus. Wie zijn die gij? Nou, daar neem ik u even mee naar vers 11. Want misschien zijn er vanmiddag die zeggen, ik vind dat zo teer, dominee, en ik vind dat soms zo moeilijk. Dat heeft ook met uw opvoeding te maken, met de cultuur waarin je groot bent geworden. De een zegt vanuit de opvoeding soms iets moeilijker of makkelijker dan de ander. Gij dan, bid al dus. Ik zou me kunnen voorstellen dat er vanmiddag zijn, ik heb dat in mijn eigen opvoeding eigenlijk ook wel wat gehad, die zeggen, ik ben daar wat terughoudend in om te zeggen, vader, mag dat wel? Hoe zit dat? Nou, let u eens op wat er staat in vers 11. Indien dan gij die boos zijt, die zondig zijt, die mensenkinderen, gevallen mensenkinderen zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader, die uw vader, die uw, dat zijn diezelfde als die gij. Als de duivel nou tegen u zegt, dat is niet voor jou, dan mag je hem als het ware weer leggen en zeggen, duivel, je liegt, want er komt zo nog meer. Maar er staat hier, gij die boos zijt, en daar val ik ook onder. Daar val ik ook onder. En er is nog nooit iemand die vader heeft kunnen zeggen tegen God op grond van iets van zichzelf. Niets van onszelf kan daarbij meedoen. Waardigheid of gedrag van mij kan nooit legitimeren of mogelijk maken dat ik zeg tegen God, vader. Weet u, heel die aanspraak, onze vader, die heeft nou allereerst met te maken met wie hij is en niet zozeer met wie ik ben, ook wel. Maar allereerst met wie hij is en hoe hij zich wenst te openbaren aan mensen waarvan blijft gelden. Gij die boos zijt, blijft en was. Vader, het geldt krachtens schepping. Het geldt krachtens verbond. Het geldt ook krachtens wedergeboorte. Ik hoop dat ze alle drie voor u gelden. Dat weet ik niet. Krachtens verbond, als je gedoopt bent. Vader. Krachtens schepping, dat zijn we allemaal, schepselen van God. Vader. We mogen dus niet zeggen, alleen maar krachtens wedergeboorte geldt het vaderschap Gods. Zeker. Daar gaat de catechismus ook woorden aan geven, maar ook krachtens verbond en schepping. Ik hoop dat u ze voor alle drie vanmiddag, dat ze voor u van alle drie van toepassing zijn. Maar het gaat dus niet allereerst om de waardigheid van degene die iets zegt, maar om de waardigheid van degene die wordt aangesproken. De arts, de dokter, met zijn kennis en kunde wordt daarom zo aangesproken. En weet u, welke rebel opstandeling zal het verbod krijgen om tegen de koning te zeggen, majesteit. Wie zal dat aan die rebel verbieden? Als die rebel nou zou zeggen, die komt bij de paleispoort, een beetje, paleispoort en zegt, ja, ik wil graag iets zeggen tegen de majesteit. Zal dan die bewaker zeggen, nou, jij bent een rebel, jij mag dat niet zeggen. Nee, die bewaker zal blij zijn en die zal zeggen, zeg joh, zeg jij majesteit, kom verder. Daar zal die soldaat, die bewaker, blij mee zijn. Als die rebel aanklopt met, ik wil iets zeggen tegen de majesteit. Tegen je wettige koning mag je toch wel majesteit zeggen. Tegen, mag ik het vanmiddag zo zeggen, tegen uw wettige vader mag u toch vader zeggen. Dat kreeg die verloren zoon, dat kreeg die door. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden, maar u bent wel waard om vader genoemd te worden. Dus als u bidt, bedenk dan wat hij waard is en niet allereerst wat u uzelf waard hebt gemaakt. Want dan zou ik nooit het woord vader nooit op mijn lippen kunnen nemen. Ofwel, aan het eind van de dag, En als ik dan overzie wat ik heb gedaan, zou ik dan ooit het woord Vader over mijn lippen krijgen? Wie op zichzelf ziet, kan het niet zeggen. Wie hem in het hart kijkt, misschien voor het eerst vanmiddag, zal het gaan zeggen. En dan niet alleen onze in het meervoud, maar ook mijn hoogstpersoonlijk. Een aanspraak. Vaak gaat een aanspraak over twee personen, maar het kan ook over meerdere personen gaan. Onze Vader. Dat zijn dus niet alleen twee personen, maar meer. Meerdere mensen die samen zeggen, onze Vader. Dit is dus een vorm van collectief, een gemeenschappelijke aanspraak. Maar de aanspraak ligt gegrond in één bijzonder kind van die Vader. Er is één zoon van die Vader die deze aanspraak werkelijkheid maakt. Onze Vader. Dan moet u ook denken aan hem die de enige geboren zoon van de Vader is. Die zei, gij dan bid aldus. Onze Vader. Dan kun je zeggen, ja, dat waren alles discipelen samen. Maar ik zie hem er ook bij zitten. Hij zegt het ook. Het is alleen om zijnentwil dat ooit een mens God weer als Vader kan kennen en groot maken. Hij die zijn enige geboren zoon gaf, juist om dit vaderlijke weer te herstellen. Wat betreft de kant van de mens, was dat immers afgebroken? Onze Vader. Het klinkt uit zijn mond, de enige geboren zoon van die Vader. En daarom zegt onze catechismus ook dat hij door Christus onze Vader geworden is. Daar wordt dat wonder van de wedergeboorte, van de tweede geboorte bedoeld. Waarmee het wonder van de schepping natuurlijk ook wordt gehandhaafd. En het wonder van de verbond, van het verbond. Maar het kan dus vanmiddag zo zijn dat je, dat u alleen maar krachten, schepping en verbond, Vader, zou kunnen zeggen. En dat je vanmiddag toch meer mag leren dan ooit hiervoor. Waarom kan dat? Hij was het waard om als troetelkind behandeld te worden. Troetelkind. Vertroeteld te worden. En hij heeft ervoor gekozen. U weet wat ik ga zeggen, denk ik. Hij heeft ervoor gekozen om op een zodanige manier behandeld te worden dat je zegt, kan een vader zo met zijn kind omgaan? Dan is het een ontaarde vader. Nee, hier is de hemelse Vader, geen ontaarde vader, maar een vader die met volle overeenstemming tussen met die zoon weet waarom dit gebeurt. Hij zag af van de behandeling van een kind. Hij wilde behandeld worden als een vijand. Opdat vijanden kunnen worden behandeld als kind. Wie gaat nou een vijand behandelen als kind? Daar moet God voor zijn. En dat doet hij door zijn enige geboren zoon. En weet, u kunt hem dus ook niet als vader aanspreken buiten die enige geboren zoon. Dan is het in Gods oren brutaal en vloekwaardig. Als u buiten Christus God aanspreekt, dan bent u eigenlijk ongeoorloofd bezig. Hij kan in Christus alleen uw vader in alle opzichten zijn. Bedenk dan waar God recht op heeft. Bedenk dan wat hem als muziek als het ware in de oren klinkt, maar ook hoe het alleen mogelijk is. Onze Vader. Het goede gebruik is natuurlijk de bedoeling. Maar het kan ook, dat zei ik al, kan ook zo gedachteloos zijn. Het kan ook inhoudsloos zijn. Er zijn mensen die zeggen terechte dingen over God, maar ze beleven er niks van. Daar moet ik u voor waarschuwen. En die waarschuwing die kunt u ook afleiden uit vers 21 en 22. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, notabene dubbel op. Heere, Heere, en het woord Heere betekent, u bent mijn eigenaar, ik ben uw eigendom. Heere, Heere zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dan vers 22, velen zullen in die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere. Ze zeggen de goede dingen. Ze zeggen op zich geen rare, maar juist terechte dingen. En toch, ze hebben wel Heere gezegd, maar ze hebben geleefd zonder dat hij hun Heere was. Laat dat ook tot u doordringen. O, ik hoop dat velen vanavond op de knieën gaan met de woorden, onze, ja, mijn Vader. Want hij is het waard. Hij heeft het met die gesprekken erna gemaakt dat u het zegt. Maar ik hoop niet dat u het zomaar zegt, buiten Christus om, gedachteloos, vanzelfsprekend. Een opgezegd lesje. Want dan zult u, net als deze mensen van vers 22, ingrijpend tot de conclusie komen, eenmaal, hoezeer het fout zit. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Wel de juiste woorden, wel de goede aanspraak, maar geen leven daarmee in overeenstemming. Hij zal hen openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Heere, Heere, ik heb u nooit gekend. Om dan vanmiddag te zeggen, o Vader, bewaar mij ervoor dat ik het wel zeg, maar er niks van beleef. Van het wonder, van de verwaardiging. Je bent er dus ook niet mee om te zeggen, dan zeg ik het maar niet. U mag, u moet God aanspreken. Maar hoe? Bedenk vooral waar hij recht op heeft. Bedenk vooral dat het buiten zijn enige geboren zoon niet kan, niet mag en niet hoeft. Het hoeft niet. Het kan niet, het mag niet, maar het hoeft ook niet. Om vandaag te zeggen, o God, u bent het waard dat ik u aanspreek als Vader. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden, maar ik spreek u toch aan. Als Vader in de hemel. Hoe boos ik ook ben. Dat u het zegt. Wat is dit voor betekenis? Onze tweede punt. Als je zegt onze Vader die in de hemel zijt. Dan zeg je nogal wat. We willen vanmiddag iets daarvan aanstippen. Wat zeg je nou precies als je zegt. Vader en in de hemelen. Ja, dat betekent toch gewoon dat God in de hemel woont. Nou, dat klopt, maar toch wel iets meer nog. Ik zei het al, voor sommige mensen is het woord vader een beladen woord. Ik kan daar vanmiddag niet te diep op ingaan. Dat moeten we toch even, kort benoemd, toch even laten liggen. Omdat we uitsluitend het goede gebruik moeten vasthouden. Als het goed is, zoals God het bedoeld heeft, en zoals God ook is, dan is een aardse vader voldoet aan bepaalde kenmerken. Hij weet, zegt vanzelf, zijn kinderen goede gaven te geven. Hij zou het verschrikkelijk vinden, ik heb dat gehoord afgelopen week, dat er kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Dat is bij ons nog nooit gebeurd, maar stel je voor dat een vader dat moet doen, dat is verschrikkelijk. Dan zal hij, denk ik, ook zelf geen ontbijt hebben gehad. Die vader kan het toch niet, of die moeder. Dat helpt soms ook voor slachtoffers om het woord moeder te lezen waar vader staat. Dat is voor u dan toegestaan. Want God overstijgt vader en moeder en hij gebruikt voor zichzelf ook moederlijke woorden. Denk aan het woord barmhartigheid. Rugama, baarmoeder. Met dit heb je gesproken, God heeft een baarmoeder. Dat kan niet, hè? Maar God heeft rugama, ontferming. En dat is het woord baarmoeder. Dus God overstijgt man en vrouw. Ook als hij zelf de naam vader geeft. Maar welke vader, welke moeder zal zonder zelf, zal zijn kind naar school sturen en zelf wel een ontbijt nuttigen. Nee, eerst dat kind. En dan zie ik wel verder hoe het gaat vandaag. U weet uw kinderen goede gaven te geven. U zorgt voor ze kleding, bescherming, veiligheid. U zorgt ten uiterste voor uw kind. Als het kind ziek is, dan gaat u ermee naar het ziekenhuis. Dan zegt u niet, ik moet werken vandaag. Dan gooi je het werk uit handen. Dan ga je naar het ziekenhuis. Dat kind, dat is je alles waard. Alles wat nodig is. De catechismus noemt dat ook alle nooddruf des lichaams en der ziel. Nou, voor het aardse zal een aardse vader ook alles proberen te geven. Een aardse vader zal niet altijd direct, zeker als een kind klein is, is dat zelfs heel schadelijk. Als je een kind altijd de zin geeft, dan zeggen we, dan wordt het een verwend kind, dan wordt het een onhandelbaar kind, dan wordt het, nee, dat is niet prettig. Dat is niet goed voor de ontwikkeling. Altijd maar de zin geven. Zoals een aardse vader niet altijd direct doet wat het kind vraagt, maar soms reden heeft om dat uit te stellen of om wat anders te doen dan dat kind het gevraagd heeft. Zo doet de hemelse vader ook met zijn kind. Als hij niet doet wat u gevraagd hebt, betekent het niet dat hij niet heeft gehoord wat u gevraagd hebt. Dan moet ik er allereerst van uitgaan dat het door hem beter en wijzer wordt geacht om het anders te doen dan ik heb gevraagd. En ik heb zelf dat ik heb bedacht. Maar ik mag ervan uitgaan, hoe boos ik ook ben en blijf, dat die hemelse Vader in Christus zo goed is, dat hij mij niet zal onthouden wat werkelijk nodig is. Ja, en als hij mij iets ontneemt, dat hij mij dat niet ontneemt, om er iets diepers en beters voor terug te geven. Je kunt soms diepe wegen moeten gaan. Dat die hemelse Vader een kastijding goed acht. Een beproeving. Maar ik ben er diep van overtuigd. Dat het tenslotte tot nut is. Want dat staat in het woord. Wij hadden vorig jaar een tegenslag. En ik zei het gisteravond nog tegen mijn vrouw. Dingen die we toen niet wisten. Ik moet het nu als een meevaller zelfs beschouwen. Ik voelde toen als een tegenslag. Er kunnen soms dingen gebeuren die je niet begrijpt. Maar waar je achteraf zegt. Het was geen tegenslag, het was een meevaller. Een aardse vader is beperkt, God hemelse vader niet. En hij kan alles wat hij goed acht, hij doet niet alles wat ik wil. Ik heb ooit gebeden of hij mijn kind wilde genezen, hij deed het niet. Maar hij heeft me niet verlaten, hij heeft me niet aan mijn lot overgelaten, absoluut niet. Brood, vis, een ei. Dan krijg je geen steen als kind. Of een slang. Papa, mag ik een vis, alsjeblieft. Hier heb je een slang of een schorpioen. Nee, zo doet God ook niet. En als beperkte, zondige, boze mensen al zo niet doen, zal hij het dan doen? Zult u het van hem niet denken dat hij zo is, zoals de duivel u probeert in te blazen? O, die duivel die is er zo op uit, hè, dat u van God bekrompen, klein en verkeerd denkt. Met God, ja, daar moet je maar mee afwachten. O, hij kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid delachtig worden. En ook als we in het aardse zware wegen moeten gaan, dan doet hij dat niet met lust op plagen. Absoluut niet. Absoluut niet. Voel je dat altijd direct? Nee. Wordt dat aangevochten? Ja. Is dat soms zwaar? Vast. Maar hij is goed en goeddoende. Goede gaven zal hij niet onthouden wat hij is. Nou, wie is God? Goed. Hij is goed tot in zijn wezen. Hij is de Vader in Christus. Hij zal niet afslaan. Hij zal niet ontzeggen wat nodig is. Op zijn tijd en wijze. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, dat ik hem verwacht. Vader komt, hoe het ook wordt aangevochten. Hij zal de Heilige Geest geven. Ik niet verdien, want hij is vader. Wat doet een vader? Hij zorgt ten uiterste. In wijsheid. Hij waakt. Hij leidt. Als je kind in het ziekenhuis ligt. Je moet erbij liggen. Dan luister je. Of het wel goed gaat. En dan roep je de zuster. Als je maar denkt dat het fout gaat. Onze Vader die in de hemelen is, een zeer inhoudsvolle aanspraak, waarin zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid, maar ook zijn rechtvaardigheid, want een vader hoort ook rechtvaardig te zijn. Een vader mag niet het ene kind voortrekken ter opzichte van het ander. Rechtvaardig. Ook hij is rechtvaardig. Gemeente, het is zo'n intiem woord. Het is zo bijzonder dat God ook in het aardse leven toch nog resten van zichzelf laat zien in ons gedrag. En dan hebben we ook nog die uitdrukking die in de hemelen zei. Dat is ook nog wel heel betekenisvol. Wat zit daar dan in? De catechismus stipt er iets van aan. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle noodruf des lichaams en de ziel verwachten. Waar gaat het om? Nou, allereerst staat er niet onze Vader die in de hemel is, maar in de hemelen. Dat meervoud, dat mag ons ook wel even bezighouden. Het is niet om er letterlijk iets bij voor te stellen, maar het meervoud laat iets zien, nog meer dan het enkelvoud, van zijn majesteit, zijn soevereiniteit, zijn grootheid, zijn alomtegenwoordigheid, zijn almacht. Als u nou zegt, onze Vader, u zit in een gevangenis, u bent, nee, die in de hemelen zijt. Ik heb wel eens een boek gelezen van kinderen uit de Sovjet-Unie. En hun vader zat dan in de gevangenis. Die wilde wel iets doen, maar die kon het niet. Maar die zat gevangen. Maar het is niet met eerbied gesproken onze Vader die gevangen is, maar onze Vader die in de hemelen is. Wat wil dat zeggen? Hij is beschikbaar, handelingsvaardig, almachtig, groot, majesteitelijk. Niet klein, in de hemelen, dat is iets groots, kinderen, dat voel je toch aan. Je roept niet tot een vader die beperkt is, maar almachtig, alomtegenwoordig. Eigenlijk kun je in dat woord in de hemelen al zijn goddelijke deugden wel terugvinden. O, wat zeg ik soms maar gedachteloos diepe dingen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Daar zou je wat mij betreft wel allerlei voorvoegsels nog bij kunnen. Rechtvaardige Vader, heilige Vader, almachtige Vader, goede tieren Vader, getrouwe Vader, soevereine Vader. Ja, moet je ook maar eens over nadenken. Soevereine Vader. Wat zeg je dan? Niet ik bepaal, maar u bepaalt wat er gebeurt. Soevereine Vader. Alle Bijbelse kenmerken zou je hierbij kunnen noemen. En als het gaat over de Vader, dan is dat nooit los van de Zoon en de Heilige Geest. Want ook de Zoon wordt genoemd Vader der Eeuwigheid. Gemeente, zo ten tweede dus iets van de inhoud van die aanspraak onze Vader. En u voelt wel aan, als je de beden vervolgens gaat overdenken en de Heere geven dat de komende weken zal gebeuren. Dan voelt u ook aan dat al die beden stuk voor stuk weer teruggrijpen op dat eerste. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat verklaart waarom er vervolgens dingen worden gezegd, gevraagd. En als ik niet besef dat die Vader genadig is, dan hoef ik ook niet te vragen om vergeving van zonde. Wat is nou het doel van deze aanspraak? Onze derde gedachte. Het heeft een doel, zegt onze Heidelbergse catechismus. Dat begint eigenlijk al met het antwoord van 120. Opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken. Die zin, hij is echt schitterend, laat zien dat de Heer Jezus met die aanspraak een bedoeling heeft gehad. En juist in het begin van het gebed die aanspraak. Het is bedoeld om iets te verwekken. Wat is verwekken? Iets tot stand brengen wat er niet is. Wat dan? In de middellijke weg iets tot stand brengen wat er niet is. Zo werkt God blijkbaar. Iets wat er van nature niet is en ook iets wat er na ontvangen genade niet is. Namelijk kinderlijke vrees. Toevoorzicht, dat is een vorm van verwachting. Van nature, als ik ga bidden, dan zit ik vol aardsgezindheid en oppervlakkigheid. En dan is het de bedoeling dat ik ga beseffen dat alles wat ik ga bidden aan een bepaald iemand wordt gevraagd. Oppervlakkigheid. Van nature heb ik last van rechthebbendheid. En dan denk ik wel misschien dat ik gelijk ben aan God. En daarom in de hemelen, dat zet mij op mijn plek. Ik ben maar een schepseltje. Hij is God in de hemel. Ik ben een schepsel. Er moet dus wat verwekt worden, want ik ben anders te brutaal, te oppervlakkig, te vanzelfsprekend. O, wat wil de Heilige Geest nou verwekken? Door woorden te zeggen die God zelf ons aanreikt, wil Hij in het hart iets verwekken wat er niet is of wat is weggeëbd. Kinderlijke vrezen en toevoorzicht. Nee, dat ik geen angst heb en geen wantrouwen als ik ga bidden. Dat ik geen achterdocht heb op het moment dat ik ga bidden. Want op het moment dat ik eerst de woord Vader moet uitspreken, dan past daar toch geen achterdocht bij. Dan past daar toch geen wantrouwen bij. Dat is vreemd als je begint met Vader. En vervolgens gaat denken of zeggen, u zult het wel niet willen doen. Het zal u wel, en dan komt er wat. Geen angst, maar eerbied. Ja, ook niet dat we tot iemand spreken die ons gelijk is. Een soort buurman of buurjongen. Nee, God. Onze Vader die in de hemelen is. Om tot hem te naderen met gepast vertrouwen. Met het besef, hij is zo betrouwbaar. Heb je er wel eens last van tijdens een gebed? Van wantrouwen. Nee, hij is Vader. Om op grond van zijn belofte en zijn woord en zijn wezen en op niets anders tot hem te naderen. Dat is de grondslag, het fundament van het gebed. Onze Vader. Kinderlijke vrezen en vertrouwen. Verwachting. Juist die woorden in de hemel geven aan, ik mag het van die God verwachten. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik heb die verwachting niet. Ik denk zo menselijk van God. En daarom moet ik uitspreken. In de hemelen bent u. U bent op zo'n bijzondere plaats. U bent zo'n bijzondere God. Alomtegenwoordig, almachtig. Ja, ook soeverein. Wat wonderlijk, hè, om ons gebed zo te beginnen. Wat weet God blijkbaar hoe aardsgezind en oppervlakkig wij zijn dat hij zegt. Ga nou eerst eens beginnen met te zeggen, onze Vader. Nee, ga nou niet beginnen met uitspreken van ik wil graag dit en ik zou graag dat. Nee, ga nou eerst eens zeggen tot wie je bidt. Laat dat nou eerst als het ware op je inwerken en indalen voordat je je vragen gaat stellen. Ik denk dat wij in onze gebeden te snel beginnen met het stellen van onze vragen. Je mag vragen stellen. Maar het zou beter zijn om die vragen, mag ik het dus heel praktisch zijn, binnen de eerste halve minuut niet te stellen. Eerst iets anders te zeggen, voordat je je vragen stelt. Probeer het maar eens. Om de eerste halve minuut geen vraag te stellen. Misschien gaat u schrikken. Hopelijk niet. God wil blijkbaar daarin voorzien door deze zin te laten uitspreken. Voordat ik vraag om dagelijks brood, moet ik eerst andere dingen zeggen. Die veel belangrijker zijn, maar daar niet mee in tegenspraak zijn. Om zo te beginnen. U bent het waard om vader genoemd te worden. U bent de getrouwe. U bent die goede God. Jezus heeft bevolen te zeggen. Opdat hij zal werken wat er bij u van nature en na ontvangen genade niet is. Opdat hij verwekken zal door zijn geest. Want die is het die immers biddeloze mensen doet bidden. Die ook het Abba Vader verwekt in de ziel. Abba Vader. Gemeente, u bent misschien pas geneigd om iets te zeggen nadat u er een bepaald gevoel bij hebt. Onze Heilige Catechismus draait dat om. Je zegt niet, je moet op het moment dat je het voelt, dan ga je pas dingen zeggen over God. Je moet eerst het gevoel hebben dat God goed is en dan zeg je, u bent een goede God. Nee, je gaat eerst zeggen dat hij goed is, opdat je het daarna zult voelen. Dat is de lijn die de Heidelberger kiest. Opdat hij van stonden aan, zo snel mogelijk, in het begin van het gebed, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken. Dus niet dat ik voel het en dan ga ik het zeggen. Nee, ik voel het niet en daarom ga ik het zeggen. Opdat ik het zal voelen en beseffen en beleven. Dat is de lijn die de Heidelberger kiest. Dus het doel van deze aanspraak is dus iets verwekken wat er niet is. In plaats van wachten op een gevoel en dan zeggen wat je voelt. Wonderlijk, vindt u niet? Wat een wijsheid. Wat is dat boekje prachtig, die catechismus. Het is de Bijbel niet. Maar het is wel doorspekt en doortrokken van Bijbelse lijnen. Opdat hij van stonden aan. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Gij dan bid al dus. Onze Vader. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer. Zal uw Vader die in de hemelen is goede gaven geven. Degene die ze van hem bidden. Ja, die goede gave, dat is de Heilige Geest. Die in zondaarsharten werken en wonen wil. Ontdekkend en bedekkend. Om je alles te leren. Wat je jezelf niet wil en kunt leren. Ten vierde, ten slotte. De aanbidding door deze aanspraak. Een aanspraak is een vorm van erkenning. Maar we mogen vanmiddag een stapje verder gaan. Als een vader of moeder of een kind zegt meester, dan erkennen ze die persoon in een bepaalde positie en kennis en kunde. Meester, ik heb een vraag over mijn kind. Dan zie je die man als meester, als deskundige. Of het kind zegt meester, dan ziet dat kind die man als een bepaalde deskundige. Erkenning. Hier gaat het nog een stap verder. Erkenning, maar ook aanbidding. En u sluit het onze Vader af met een doxologie, want u is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid, tenminste. In één van de evangeliën is dat niet zo, maar in de ander wel. Maar ook zonder die doxologie is die erkenning in het begin in feite al aanwezig. Onze Vader, dat is in feite een soort doxologie, namelijk verheerlijking van God. Lofprijzing. Als je kind zou zeggen, meneer, mag ik een boterham? Nee, dat is pijnlijk in de oren. Vader, zou je mij nog een boterham willen geven? Papa. Dat is een vorm van erkenning. En bij God is het ook een vorm van aanbidding. Als een kind zegt, papa, dan spreekt dat kind daarmee uit, ik vertrouw u en ik verwacht het van u. Dan krijgt die vader in feite eer, respect. Als dat kind zegt, papa, wilt u mij helpen? Wat een respect en wat een erkenning. En als je het geestelijk zegt, uiteraard van harte. Met het besef dat het er van nature niet is en dat het verwekt moet worden door de Heilige Geest. Zeker. Om zomaar te zeggen, Vader, u bent het waard dat ik u gehoorzaam, het gebeurt zo weinig. En daarom zeg ik Vader, omdat u het waard bent dat ik u gehoorzaam de hele week. Omdat u het waard bent dat ik niet voor mezelf leef, maar u ter ere. Daarom zeg ik Vader. En daarom durf ik te denken dat het niet brutaal is. Geen Vader zeggen betekent eigenlijk, ik vertrouw je niet. Ik wil je niet gehoorzamen. Ik ben van mezelf. Wel Vader zeggen betekent, u wil ik vertrouwen, u wil ik dienen. Ik ben de uwe Heere. Ja, dat hele bekende gebed, wat misschien door sommigen van u elke dag wordt gebeden, dat is niet verkeerd. Ook al moet je waken voor sleur. Maar hoe staat het nou met die aanspraak? Onze Vader. Kan het nou alleen in en door Christus? Of kan het nog op een andere manier? Kan het nou alleen in en door Christus? Ja, in en door Hem kan het werkelijk. Is het zeer gepast? Ja, gewenst om het te zeggen. Welke erkenning krijgt hij uit Oud-Beierland? Of onthoudt u hem waar hij recht op heeft? Dat kan ook. Dat u hem onthoudt waar hij recht op heeft. Dan zegt Malachi in hoofdstuk 1, namens de Heere, een zoon zal de vader eren en een knecht zijn eer. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Ik krijg niet waar ik recht op heb van het volk. Ben ik een Heere, waar is mijn vrezen? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, verachters mijns naams. Dus dat wordt zelfs tegen ambtsdragers gezegd. En daar hoor ik ook bij. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? O, het moet vanmiddag als het ware toch een worsteling zijn. Enerzijds te erkennen, ik ben niet waard om zijn kind ooit te zijn en te blijven. Ik heb het erna gemaakt dat hij mij na ontvangen genade zou uitspuwen en wegwerpen. Daar heb ik het na gemaakt. Maar hij is vader. Hij is het zo waard. En uit mezelf durf ik het niet. Maar omdat de Heer Jezus het gezegd heeft. Geliefde, God wenst als vader aangesproken te worden. God wenst zich als vader te bewijzen. Van één die boos is. Één en al boosheid. Net als die verloren zoon. Die jongen was weggegaan. Die wilde bij zijn vader niet zijn. Het is een gelijkenis. Ik weet het. We kunnen er wel lessen uittrekken. Dan komt hij terug. Dan kan hij toch niet laten. Om te zeggen vader. Hij zegt niet meneer. Meneer, mag ik een plekje in de schuur? Nee, vader. Zijn er nou vanmiddag die zo die vadernaam wensen te zeggen? Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u ben ik gewaard uw dochter, uw zoon genaamd te worden. Maar u bent wel vader. En ik doe een beroep op het vaderhart Gods. En weet u, dat kan God niet weigeren. In Christus, een goede tieren, getrouw God. O, het waard om te horen, ik heb u nooit gekend. Je hebt me nooit gezocht, maar het zal. Nee, straks valt het niet meer mee, dan is het te laat. Maar vandaag kan het alleen maar meevallen als u zegt, Vader, mijn Vader, ik heb gezondigd, maar ik wil toch bij u zijn, want daar bent u waard. Tot slot, in het verbond geldt ook, God is vader. Als je nu aan alles twijfelt, om dan toch nog vanmiddag eens aan het voorhoofd te denken, als het ware te voelen. Toen u gedoopt werd, is er gezegd, de Vader betuigt en verzegelt dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goeds ons verzorgen wil. En alle kwaad van ons weren. Of ten onze beste keren wil. Kijk, dat is toen gezegd. Dat is in God waar. En met water bevestigd. Om met alle afmakingen en dwaasheid vanmiddag te zeggen. Onze, ja mijn Vader, die in de hemelen zijt. Amen. We zingen van Gebed des Heren vers 1 en vers 10. 1 en 10 van Gebed des Heren, o Allerhoogste Majesteit en ja, amen. Trouwe Vader, ja. 1 en 10 van Gebed des Heren.